Welkom bij de podcast Het Nieuwe Nassen. Een serie van 6 gesprekken met Rotterdamse voedselondernemers over hoe je je bedrijf toekomstbestendig kan inrichten door slimmere en duurzamere keuzes te maken. Voor blije klanten en waarmee je geld bespaart. Iedere editie pakken wij een ander onderwerp. Dit kan te maken hebben met je assortiment en bijvoorbeeld de keuzes die je maakt, hoe je omgaat met verspilling en hoe jij je als bedrijf opnieuw kunt blijven uitvinden. Ik ben Perry de Man, misschien ken je mij van 24 Kitchen, de Toko Rotterdam, Val Afval of het Klootzak Proefkookboek. Luister mee. Welkom bij deze uitzending van Het Nieuwe Nassen. Een podcast die we opnemen in de studio van Blue City in de oude kleedkamers van het voormalig Tropicana. Hans Baggerman van Schiecentrale Events is ondernemer in Rotterdam en bekend van onder andere het Drijvend Paviljoen, de Vanellenfabriek en de Schiecentrale. Met hem gaan we kijken hoe je als ondernemer en cateraar slim om kan gaan met inkopen en het eten dat je serveert. Hierdoor wordt je klant bewuster en dus ook gelukkiger. Welkom Hans, hoe gaat het met je?
Nu goed, ik zit in Blue City, dat vind ik leuk. Het zonnetje schijnt.
Kun je de mensen vertellen waar we jou allemaal van zouden moeten kunnen kennen?
Nou, ik ben niet zo heel erg op de voorgrond, dus dat weet ik niet precies. Maar waar ik bij betrokken ben geweest in het verleden is het opzetten van de Vanellenfabriek. Daar ben ik in 2019 gestopt. Heeft mijn compagnon het voortgezet. Ja. Ik heb het Drijvend Paviljoen 10 jaar mogen exploiteren, van 2010 tot 2020... Daar ben ik wel zelf mee gestopt vanwege corona. En ik ben op dit moment bezig met de Schiecentrale om die verder op te zetten. Die bestaat al een tijdje, maar
ja, daarom.
Niet in de vorm waarin wij hem het liefste willen gaan gebruiken. Dat doe ik met een groepje mensen.
En wat ga je daar dan doen, nu?
Het is bekend als tv-studio van vroeger. Ryman is laat, Dino Show, ja. Oppassen. Het is wel gebruikt als eventlocatie, maar niet zo intensief. En wij willen daar een evenementenlocatie van maken waar je door de week zakelijke evenementen kunt doen. En in het weekend meer leisure. Maar ja. Dat is eigenlijk een ontdekking die ik heb gedaan in coronatijd.
Want hoe waren de afgelopen 1,5 jaar voor jou? Hoe ging dat?
Nou, ja, wij hadden beroepsverbod, dus wij mochten niks. En dat geldt voor heel veel. Alleen, ik denk dat in de wereld zelf er heel veel business wel door is gegaan. Dus het is ook onze bubbel waar we in leven. Dat we denken, ja, als je in de horeca werkt of in de events werkt of reisbranche, ja, dan heb je echt een hele rare tijd achter de rug. Maar als je in de ICT werkt, heb je misschien een prachtige tijd achter de rug. Dus ik denk dat wij als ondernemers op het gebied van gastvrijheid, noem ik het maar even samengevat.
Ja, mooi.
Dat wij een hele rare tijd hebben gehad. En voor mij is het zo, ja, we mochten niks, maar ik mocht wel met scholen wat doen. Ik mocht niks, maar ik mocht wel met cultuur wat doen. Dus nou, die mensen komen dan op je pad. En ja, ik kreeg ook staatssteun. Dus ik denk, ik mag wel wat terug doen voor die staatssteun. Dus dan heb ik wat scholen benaderd. Dus de Hogeschool Rotterdam die heeft bij ons lessen gegeven. En presentaties gegeven. We hebben met een toneelgroep Mooi Weer en Zo hebben we een toneelvoorstelling in de kelder gedaan. En ook uiteindelijk in de Turbinehal. Dat was eigenlijk wel een mooie ontdekking. Ik denk van, hey, dit zijn hele andere groepen mensen die je over de vloer krijgt dan ik gewend was. Want ik ben gewend om ruimtes te verhuren voor bedrijven die daar evenementen organiseren of congressen. Of,
ja, heel zakelijk. Heel,
zakelijk besloten. Op zo'n Rotterdam kakken zonder douwen.
Ja. Voor de mensen thuis, dat is van een leien dakkie.
Ja. Nee, kijk, het grappige is, het is ook wel echt een vak. Want dat heb ik, ik ben in 1990 begonnen bij een cateringbedrijf in Vlaardingen. En heb dat 10 jaar gedaan. En daarna ben ik na wat kleine tussenstapjes voor mezelf begonnen. Ik kwam er ook laatst achter dat ik al veel langer zelfstandiger ben of ondernemer ben dan dat ik bij een baas heb gewerkt. Maar in mijn hoofd is dat een beetje een soort 50-50 tijd. Maar dat is echt, ja. Maar we waren eigenlijk bij dat leien dakje wat ik anders formuleerde blijven hangen. Ja. Nou, als je een evenement organiseert, dan is het zo dat je weet wanneer de mensen komen, wanneer ze gaan, wat ze willen eten en drinken en met hoeveel.
Dat is fijn.
En
toch?
Ze betalen van tevoren. Ik denk dat er slechtere business cases te bedenken zijn. Behalve dat je ontzettend conjunctuurgevoelig bent. Dus ik heb al een crisis meegemaakt. Een financiële crisis en een vastgoedcrisis. Nou, die had een enorme impact op de business die we deden. Dat was ineens 40% minder omzet. Dat is toch best wel veel om even te bufferen. Ja. Zeker als dat meerdere jaren aanhoudt. En het leuke van, ik noem het even leisure, is dat je niet één persoon moet overtuigen om bij jou je evenement te doen. Dan komen dan honderden of duizenden mensen op af. Maar je moet gewoon individuen gaan overtuigen. Kom naar ons toe, is leuk. We hebben een leuke voorstelling of we hebben een mooi product. We hadden ook een horeca-ambitie tijdens de corona, maar die hebben we nooit in kunnen zetten, want dat mocht niet.
En want hoeveel gasten kun je kwijt?
Afhankelijk van welke regeltjes gelden.
Zonder regels?
Zonder regels. Heb ik een vergunning tot 1000 mensen. Als je wil zitten met z'n allen, 400. Ja. Dus 400 mensen voor een diner of een theatervoorstelling of een congres, whatever. En als je staat en je mag weer dicht bij elkaar staan, dan mogen we de 1000 hebben.
Dat is echt een flinke flink hok, hè?
Ja, ik voel meer dat ik kleiner ben gewonnen. Want in de vanillefabriek had ik 10.000 vierkante meter ruimte. Daar mochten we 5.000, 6.000 mensen hebben. Maar dat gebeurt niet zo vaak, hè. Wat dat betreft is groot, klinkt heel erg interessant.
Ja, maar alleen het lijkt in de praktijk ook leeg.
Ja, het lijkt snel leeg. Daar hebben we in de schietcentrale wel wat op gevonden. Maar ja, het aantal events met meer dan 1000 mensen, die zijn gewoon niet zo. Die zijn er niet zoveel. Dus je zit toch meestal op een paar honderd mensen. En dan ben je weer heel groot behuisd.
Ja.
Zoals alle Nederlanders. Op 10.000 vierkante meter.
Ja.
Ja, dan leef je op grote voet. Maar als je dan teruggaat naar een zaal zoals de schietcentrale, die net 1000 vierkante meter is, dat ervaar je als klein.
Want je hebt bewust afscheid genomen van het drijvende paviljoen en de Vanelle fabriek. Waarom was dat?
Nou, daar kan ik niet in één zin antwoorden. Kijk, de Vanelle fabriek ben ik begonnen in 2000. Dus ik ben er binnen gestapt en ik werkte toen bij een cateringbedrijf. En ik ben er eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik heb mijn baan opgezegd om daar te mogen blijven. En dat vonden ze nog leuk ook.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk de hele ontwikkeling mee gemaakt. Alleen na 20 jaar was ik daar ook klaar. Ja. Ik had alles gezien. En wat voor mij een enorme inzicht verschafte, en dat was niet een vrolijke dag. Dat was toen mijn grote voorbeeld in de vanillefabriek, Erik Gudde. Die is overleden op 65-jarige leeftijd. Heel plotseling. Ik was zelf aan het wandelen in Nepal. Ik kreeg een telefoontje en zijn weduwe belde of zijn vrouw belde op van Erik is overleden. Hij wil heel graag begraven worden vanuit de vanillefabriek. En ik begreep zijn wens, want hij heeft daar gewoon ziel en zaligheid in gelegd. Mm. Maar is er ook nooit meer los van gekomen. En toen ik achter die kist aanliep met nog een hoop andere mensen, dacht ik, dit wil ik gewoon niet. Ik wil niet dat op het moment, sowieso hoop ik dat het nog even duurt.
Ja.
En als het al gebeurt, dan wil ik dat eigenlijk niemand meer weet dat ik bij dat pand betrokken ben geweest. Dat is eigenlijk niet relevant. En het grappige is, dat pand staat er ook nog als ik weer weg ben. En dat geldt voor veel meer gebouwen. Wij zijn vergankelijk en onze omgeving is blijvend. En vervolgens denken wij dat wij in een hele korte tijd het helemaal uit mogen wonen. En dat is best wel bijzonder.
Ja, dus het was wel je hebt met je neus op de feiten.
Ja, het was heel confronterend.
Ja.
En toen mijn compagnon, Henk van Manen, die had ontzettend veel zin om door te gaan en door te pakken. Wilde eigenlijk ook maar één ding doen. En ik was nooit zo. Ik was best snel afgeleid. Dus ik vond het ook wel leuk om drijvend paviljoen erbij te hebben. En de schietcentrale. En als er nog wat voorbij kwam, dan deed ik dat ook. En hij wilde alleen de vanillefabriek doen. Toen zeiden we, nou, prima, als je dat graag wil, dan kan dat. Even goede vrienden.
Ja.
Jij mag mijn aandelen kopen, niet hebben.
Het zijn zulke goede vrienden.
Nee, zo goed was het ook weer niet. Nee, maar ja, goed, ik heb dit 20 jaar hard gewerkt. Dus ik vond, daar mag wel iets voor tegenhoofd. Dus dat was de reden om bij de vanillefabriek weg te gaan. En dat vind ik nog steeds een goede beslissing. Het is wel wat om al die status en die leuke dingen die daar plaatsvinden achter je te laten. Maar het geeft ook wat rust. Ik heb gelijk een abonnement op een krant genomen. En elke dag als ik die krant niet lees, denk ik, ik heb iets niet goed gedaan.
Ja.
Ik heb geen tijd om de krant te lezen. Dat was mijn voornemen.
Dat is wel dat is een mooie streven, toch?
Ja. En het drijvend paviljoen, dat was tijdelijk toen ik er aan begon. Dat wist ik. We waren druk bezig om dat te verlengen. Om daar of te blijven liggen in de Rijnhaven of op een andere plek. En toen ineens corona uitbrak en ik eigenlijk nog maar een jaar zekerheid had op die plek. En nog steeds druk in gesprek met de gemeente met heel veel onduidelijkheden. Toen heb ik gezegd van ja, weet je, ik stop ermee. Dus,
logisch, toch?
Ja, ergens logisch. Beetje pijn in je hart, maar
nee, je
leert afscheid nemen, hoor.
Ja, inderdaad.
Als je wat ouder wordt.
En nu, cateraar. Grote cateraar.
Nou, dat vind ik niet. Nee, ik vind een klein cateraartje.
Je bent een cateraartje.
Ja.
Maar wat
en ik laat andere mensen koken.
Ja, oké. Okay. Ja, je laat dat ook nog.
Ja.
Wel, wie zijn jouw klanten? Wie komen er bij Schiescentrale?
Ja, dat zou ik graag beantwoorden. Maar ik heb alleen het verleden om naar te kijken. En dat verleden is niet eens zo lang in de Schiescentrale. We zijn eigenlijk 1,5 jaar operationeel geweest. En dan heb je het over de introductie van de nieuwe elektrische Mini, de Porsche Taycan elektrisch, Erasmus MC, die onderzoeksresultaten met elkaar delen, personeelsfeest van een advocatenkantoor, dat soort dingen. En in de toekomst hoop ik nog steeds al die klanten te kunnen bedienen, want ik heb eigenlijk geen voorkeur, kan ook niet volgens mij. Dat mogen banken, verzekeraars, automobielbedrijven.
Wel zakelijk.
Dat is zakelijk. Maar wat wij willen, is dat we in de weekenden niet voor de zakelijke markt meer beschikbaar zijn, maar in de weekenden voor de particuliere markt. Dus in plaats van dat ik één iemand moet overtuigen, moeten we er per avond zeg 150, 250 overtuigen, wat best veel is. En vanwege alle onzekerheden die corona nu met zich mee bracht, durfden wij niet zelf te gaan programmeren. Dus we hebben gezegd, van, nou, we laten dat aan partijen over die er heel goed in zijn. Dus we hebben dadelijk een dragshow van Marco van Co-Solo met MV Peru, dus de die ook de drag race heeft gewonnen. Echt een
tof,
prachtige vrouw, man. Die echt, ja, weet je, het grappige was, ze kwamen binnen en er komen de, 4 kerels binnen met enorme grote rolkoffers. En een uur later ben ik die kerels kwijt. En er lopen ineens hele grote dames op enorme hoge hakken rond, die, waar ik eigenlijk wel een klein beetje van onder de indruk was, eerlijk gezegd.
Super.
En die konden dansen, die kunnen playbacken, die kunnen ontzettend foute grappen maken. En ik heb mij wel genoten. Dus die gaan in het najaar bij ons een show doen. Elke maand een weekend. We zijn in gesprek met Rijp, Wijnfestival, om een binnending te doen. Henri Vallon, die komt try-out voorstellingen doen.
Ja, en echt van alles.
Ja, maar goed, het is wel afwachten. Wij hebben gewoon echt even gedacht van, nou, we zijn er niet helemaal van afhankelijk. En artiesten zijn nu ook niet meer zo dat ze zeggen van, ja, het is onzeker in deze tijd. Als je me boekt, dan zit je me wel allemaal vast.
Ja, hetzelfde geldt voor alle festivals. Ja, we gaan met z'n allen naar Lowlands. Nee, we gaan niet naar Lowlands. Het slaat natuurlijk, zeker voor deze branche, is natuurlijk behoorlijk raar.
Ja, en ook mensen die je spreekt die op 14 augustus iets gepland hebben. En op 13 augustus pas de keuze kunnen maken of ze wel of niet doorgaan. En dat heeft dan puur te maken met het feit dat ze aanspraak willen kunnen maken op staatssteun.
Ja, en je hebt duurzaamheid hoog in het vaandel staan, hè?
Nou, ik denk dat het bij mij met de paplepel is ingegoten. Ik ben een protestants-christelijk opgevoed.
Ja.
En een tijdje ook naar de kerk geweest. Daar leer je natuurlijk dat je zorg moet dragen voor de wereld om je heen. Ik deed dat thuis altijd al. En steeds meer, hè, want dingen veranderen vrij snel.
Mm-hmm.
Ik heb vanochtend even opgezocht wanneer mochten we voor het laatst nog binnen roken. Dat is 2005. Moet je voorstellen dat je in 2005, toen waren jullie er allemaal wel al.
Ja.
Dat in jullie leeftijd ik discussie moest voeren met mensen of alsjeblieft niet wilde roken in bureau tegenover me.
Ja.
Nou, hoe snel dat gaat, want ik heb 2 jaar later heb ik een test gedaan om een keer een sigaret op te steken voor een zaal toen ik daar iets ging vertellen over duurzaamheid. Ik zeg, nou, met duurzaamheid gaat volgens mij net zoals met roken.
Ja.
Op een gegeven moment sluit het erin en weet je niet beter meer.
Dat is een hele mooie, dat is wel goed hoe je dat uitlegt, want ik kan me inderdaad nog herinneren dat ik ooit een keer nog in een trein naar Amsterdam gewoon nog, dat je in je kleppie gewoon nog een sigaretje kon roken.
Ja.
En dat is nu gewoon ondenkbaar.
Je nu even een sigaret op willen steken in een trein. Nou, ja. Je wordt waarschijnlijk gelyncht.
Ja, nou, dat is dat klopt wel.
Dus dat is, nou, dus duurzaamheid. Het begon bij mij bij de oprichtingsbijeenkomst van MVO Nederland. Een grote organisatie die dat voor MKB-bedrijven in Nederland moet stimuleren. En daar kwam ik hele inspirerende mensen tegen, waar ik gesprekken mee had, hoe we het gingen organiseren, maar ook vervolgens wat ik er zelf aan deed. En ik kwam erachter dat mijn maatstaf die ik thuis hanteerde, dat ik die op mijn werk eigenlijk niet wilde toepassen, want ik vond het heel erg normatief. Ik denk van, ja, dan ga ik mijn normen op mijn collega's leggen. En dan moeten zij zich gaan gedragen zoals ik dat wil. En toen zei ze, waarom, dat moet je wel doen. Jij moet dat wel gewoon op je werk ook proberen te doen.
Ja, je moet gewoon de eerste zijn die daar ook een stap in moet gaan zetten.
En alleen het goede voorbeeld geven, dat heeft weinig zin.
Dan practice moet je what echt, you preach.
Ja, dan moet je echt stappen zetten. En gelukkig kwam de financiële crisis. Of, dat was wel jammer, maar gelukkig voor de duurzaamheid wel.
Ja.
Dat ik opeens en heel veel tijd had. En dat mijn collega's ook ervoor open stonden om daar wat mee te doen. Toen hebben we de Green Key gehaald. Dus een keurmerk voor duurzaamheid. En dan kom je helemaal in die wereld. Van ook welke producten zijn er, wat vind je belangrijk. En het mooie van Green Key is dat ze een relatieve benadering hebben. Dus ze zeggen niet in absolute zin mag je maar zoveel procent aan dat en dat uitgeven. Maar ze zeggen, joh, wat doe je nu? Welke stappen ga je zetten om dat te verbeteren? En waar sta je over een jaar of over 2 jaar? Wat zijn je voornemens? En dat gaat over het verbruik van elektriciteit. Het gaat over het verbruik van gas, water, je afvalstromen, dat soort zaken. En dan kun je relatief dus goed scoren. Ook in een monument als de Vanellefabriek, waar voor de eeuwigheid enkel glas in zal zitten.
Ja, nou ja, een van die dingen is ook dat jij bijvoorbeeld voor als mensen komen eten of grote partijen hebt, dat jij gewoon minder eten inkoopt. Dus dan maar, er komt 100 man en dan zegt van ja, ik koop voor 80 man voedsel in.
Ja, om meer geld te verdienen.
Minder weg te gooien, neem ik aan.
Minder weg te gooien. Nou, ik heb het nog niet heel vaak toegepast, maar ik heb het wel al heel lang geleden bedacht. Het viel me op dat er gewoon te veel eten wordt gemaakt. Toen dacht ik van ja, alles wat ik niet maak, hoef ik niet weg te gooien. Dus waarom maken we meer eten? Omdat we
volle buffetten willen
volle
zien.
Volle buffetten, dat heeft ook te maken met hoe je buffet opbouwt. Dat we de indruk willen wekken dat er genoeg is. Dat mensen keuze willen bieden.
Ja.
Dus het vergt wel iets van zowel je klant als de gasten van je klant en van jezelf om dat anders aan te pakken. Maar ik dacht, waarom maken we altijd te veel eten?
Mijn eerste baantjes waren voor horeca of catering klussen.
Ja.
Ik heb hier op de Majesteit heb ik ook nog wel eens een keer geketerd. En dan stond ik echt bakken met zalm en dingen weg te gooien. Ik heb ook in de cateringen gedaan, bijvoorbeeld in de kunsthal.
Ja.
En ik vond het altijd zo bizar hoeveel eten daar weg wordt gegooid. En ik heb nu zelf met de toko doen wij ook de cateringen.
Ja.
En dat vind ik een heel interessant verhaal namelijk. Want ja, we staan er wel bekend om onze grote porties. Nou, dat vinden mensen heel fijn. Maar ja, aan de andere kant, ja, hoe kun je dat uitrekenen? Of moet je op gewichten gaan kijken? Of...
Ja, gewichten schelen nogal. Ik ben een keer proefkonijn geweest over hoe grote porties moesten zijn bij het cateringbedrijf waar ik toen werkte.
Mm-hmm.
Ik kon 1 kilo op tussen de middag. Dat was best wel veel. Ik ben wel een lekkere eter.
Ik denk vanuit mezelf. En ik kan ook best wel flink wat snabbelen. Alleen, als ik ga kijken naar wat de rest om me heen eet. Kijk, we hebben een maaltijd, is 7 ons of zoiets. Maar ja, dat is voor veel mensen echt gewoon niet te doen.
En dat is ook veel. Nou, het voordeel is wat jij doet, is ik neem het mee naar huis. Tenminste, daar ken ik jou dan van.
Mm-hmm.
En ik warm het de volgende dag weer op. Of ik deel het met anderen. Of ik ben met 4 mensen en ik koop voor 3 personen. Volgens mij, ik ken niemand die naar de Chinees gaat. Of naar de Indonesisch gaat.
Ja.
En zegt, we zijn met 10 man, we gaan 10 porties bestellen. Iedereen weet dat je dan veel te veel hebt. Dus dan doen we het wel. En als we dat dan doen voor een feestje of een congres of een bijeenkomst, whatever, dan doen we het niet. Maar er zit ook een risico in.
Ja.
Een risico dat je wel lege buffetten hebt. Of dat wel iemand niet meer te eten heeft omdat hij langs stond te kletsen en dan pas langs het buffet gaat. Dat moet je kunnen opvangen. Dus het principe is
maar
dat we zeggen,
wij
maken, ja, ik wil gewoon met een soort ijzeren voorraad gaan werken. Dus een backup. Dus stel, je hebt 100 gasten melden zich. Of de klant die zegt, er komen de 100. Nou, dan weet ik eigenlijk al, er komen er geen 100.
Nee,
er zijn altijd wel mensen 80, ziek.
Of die hebben geen trek.
Of die zijn er voor de pauze al weg. Je kan kijken, betalen ze ervoor of wordt het aangeboden? Dat geeft een ander patroon. Dus eigenlijk weet je wel heel goed wanneer je te veel hebt. Alleen het nadeel is dat degene die er geld aan verdient ook degene moet zijn van je moet wat minder bestellen. Ben je ooit wel eens een keer naar de slager geweest? Dat de slager zei van nou, ik zou niet zoveel kopen hoor. Dat is echt te veel wat je nu bestelt. Dus dat is best wel onlogisch om te zeggen tegen je klant. Je bestelt te veel, je moet dat niet doen.
Ik doe het wel.
Ja?
Ja, ik probeer het wel te doen. Want ik vind het heel zonde. Ik sta het ook nog zelf te koken. Hè?
Ja.
Dus dat is wel een persoonlijk ding. En ik vind dat als je dat gewoon eerlijk zegt, van nou, we zijn met 6 man, je kan bij mij zien wat je eet of wat je meeneemt. Ik zeg, ja, maar met 2 zakken kroephoek heb je echt wel meer dan genoeg. Oh ja, nou dan leg ik het op een weegschaal en dan schrikken ze ook. Want nou, het is best wel veel, weet je.
Ja.
Maar hoe reageren jouw klanten dan erop dat je zegt van nou. Of doe je het wel of niet? Zeg je van, nee, dit is wel echt een hoop
ik eten. Moet het overleggen. Ik kan dat niet uit eigen beweging doen.
Nee.
1, je bent verdacht. Hè, want misschien reken ik wel 100 en maak ik maar 80. Dus ik moet mijn klant in dat verhaal meenemen.
Mm-hmm.
En ik moet hem ook garanties geven. Of haar.
Dat er genoeg is.
Dat er genoeg is. Zeg je, het is echt. En als ik tekort kom, dan spreken we onze ijzeren voorraad aan. Dus het rare is dat wij idee hebben dat dingen uit de diepvries niet vers zijn. Maar dat is ergens onzin. Als je dingen direct in de diepvries doet en je doet het onder goede condities, heb je gewoon perfecte producten.
Ja.
Heel veel producten die we eten komen überhaupt uit de diepvries, maar daar hebben we geen weet van. Ik denk, van, ik wil gewoon een bepaalde vriescapaciteit hebben, daar producten in zetten. En ik wil bijvoorbeeld met Sharp Sharp in gesprek, want die maken echt heel veel van onze lunches vegan en... Die kunnen dat ook maken en dan kan ik gewoon die voorraad aan gaan houden. En zeggen, en in overleg met de klant zeggen van, joh, we komen nu toch wel tekort. Zal ik gewoon de volgende voorraad gaan aanspreken?
Ja, dus
gewoon... En soms wil de klant er ook niks van weten. Hè? Ze komen niet per se om te eten. Ze komen bij ons om een boodschap over te dragen, denk ik altijd. En eten is daar een soort vast onderdeel van. We zijn er tussen de middag, dus er moet een lunch zijn. Dus soms laten ze het gewoon ook helemaal aan je over. En als je ook zegt van, joh, je krijgt te eten wat er op dat moment is, dan vinden veel klanten het ook wel goed.
Ik denk dat dat tegenwoordig ook wel geld. Dus gewoon je verkoopt waar je op dat moment gewoon zelf wil koken. Eigenlijk is dat wat ik doe is super klein, maar wel heel persoonlijk. Van ik heb nu gewoon zin om dit te doen. Dus jullie eten dat maar. Nou, er zijn heel veel restaurants die ook denken. Maar voor alle andere cateraars is dit wel natuurlijk een hele goede oplossing. En je hebt natuurlijk mazzel dat je een vaste plek hebt.
Ja.
Andere cateraars, dus of reizende cateraar, heb je daar tips voor? Zou je daar hoe zij met hun voorraad om kunnen gaan en eventueel minder waste hebben en dus meer geld kunnen verdienen?
Nou, het begint ermee dat je misschien wat minder keuze moet aanbieden. Ik heb zelf 10 jaar bij een cateringbedrijf gewerkt en het was natuurlijk fantastisch om 10 verschillende producten aan te bieden, maar 10 verschillende producten voor 200 mensen betekent toch dat je ergens dingen overhoudt en ergens dingen tekort komt. Dus een paar items minder is ook wel goed. Kijk dan ook naar die ijzeren voorraad. Want je kan dingen in de diepvries houden, die blijven vrij lang goed. En als je voldoende doorloop hebt. Ja, je moet niet eens in de maand een partij hebben, dan werkt het
niet. Nee, dat schiet niet op. Nee.
Maar dan moet je misschien ook een ander vak gaan beoefenen. Maar als je... Nee, maar als je kijk, een gemiddelde cateraar die werkt in het hoogseizoen, heeft die gewoon echt 10 klussen... per week.
Zorg dat je dus eigenlijk gewoon dat mensen naar jou toe komen. Want ik denk dat daar ook misschien wel een verschil van zit. Naar je toe komen om wat jij maakt. En niet naar wat mensen van je willen.
Dus... Ook hier weer, neem je klant gewoon in mee. Als je met je klant bespreekt van, joh, als jij mag ik serveren wat ik de dag ervoor iemand anders ook serveer. Dan zou je 10 jaar geleden uitgelachen worden en als boef weggezet. En nu kan je zeggen van, joh, ik doe dat om die en die reden. Je krijgt goede verse producten. Dat alleen het is gewoon efficiënter. Nou ja, dat is ook wel een reputatie die je moet opbouwen.
Tuurlijk.
Maar op een gegeven moment, als je dat voor elkaar hebt, dan kan je veel makkelijker zeggen van, joh, het komt goed. Wat je op je broodje zit, weet ik nog niet. Maar dat gaan we zo efficiënt mogelijk doen.
En het is 100% lekker en 100% goed.
En als we tekort komen, heb ik ook nog een ijzeren voorraad waar we dan op aanspraak op kunnen maken. Maar het voordeel voor jullie is ook, je betaalt wat minder.
Ja.
Want het is niet nodig. Het is zonde om geld te betalen voor eten wat in de kliko verdwijnt.
En vlees, vis, veel vegetarisch?
Ja, we deden al veel vegetarisch. En we willen daar nog een stap verder in gaan. Of veel meer plant-based gaan werken.
Super interessant. Zonder
dat, maar we willen dat niet op de gevel hangen. 1, het schrikt een beetje af. Het zet je in een bepaalde hoek. En als mensen het niet weten, dan proeven ze het niet eens. Ik kwam net Siem tegen van Rotterdam.
Ja.
Ik weet gewoon zeker, als je een blindproeverij doet van kroketten of witte ballen, dan springt die van hen er gewoon uit als gewoon de lekkerste.
Ja.
En er zit...
geen lik mosterd op ook.
Dat nee.
Precies. Nou ja.
Dus, en ik denk, en zo heb ik wel meer producten van Jack Bean. Gewoon zo smakelijk, zo doordacht, zo goed doorontwikkeld. En denk van hij kan het beter dan... Hij kan het gewoon het beste. Dus ik ga vragen of hij dat wil maken. En of ik dat mag verkopen.
Super.
En dat doen we met Sharp Sharp, met Rotterdam, met Jack Bean. En misschien nog wel meer die we kunnen vinden. Ook biertjes uit Rotterdam. Er is van alles over te zeggen. Er wordt heel efficiënt vervoerd over zee en zo. Maar ik vind wijn uit Chili of een wijn uit Nieuw-Zeeland. Laat ze dat daar lekker op drinken. Ik heb het liefst gewoon wijnen uit Europa. Ja. Helaas zijn de wijnen uit Nederland gewoon nog net even niet goed genoeg.
Daar zitten we aan te komen. Er zit een hele toffe tuurwijnmaker in Twello of zo ergens daar die kant op. Ja. Maar die, dat is heel, heel tof. Zijn er nog, een leuke terugkerende vraag. Steden, chefs, bedrijven waar jij naar opkijkt? Of waar je echt je inspiratie uithaalt?
Ja, inspiratie opkijken. Ja, ik heb wel wat mensen waar ik tegen opkijk. Maar die hebben dan iets gepresteerd wat mij niet lukt. Nee, ik ben heel geïnspireerd door Hans Steenberg van Food Inspiration. Hij maakt een mooi magazine, hij maakt hele mooie events. Hij doet dat al jarenlang. Hij weet altijd de nieuwste dingen ter tafel te brengen. Hij is ook nog super optimistisch en enthousiast. Dus als ik echt een dipje heb, dan ga ik dat dan maar zitten lezen. Ik vind de jongens achter de Correspondent heel inspirerend. Maken mooie podcasts. En ze zijn dus zonder reclame en andere belangen, zonder onderdeel te zijn van een groot concern. Ja. Kunnen ze heel goed nieuws brengen, maar niet van dat aanmächtige nieuws, dat heigerige, maar gewoon goede achtergrondverhalen. En ik vind Roger Cox vind ik echt een held. En Roger Cox is de advocaat die voor elkaar heeft gekregen dat sowieso dat de overheid gedwongen is om zich aan de afspraken te houden. Maar die heeft Shell op de knieën gekregen. Nou, op de knieën. Die heeft in ieder geval iets voor elkaar gekregen. Maar hij heeft dat gedaan door gewoon zijn vak uit te oefenen. Dus het is niet zo dat duurzaam ondernemen een vorm van ondernemen is. Maar duurzaam ondernemen is een het volgen van idealen, maar dat is ondernemen dat is binnen jouw vakgebied.
Ja, 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 ja.
Hè, dus waarom zei ik kan echt andere dingen kan ik niet dan gasten ontvangen, zorgen dat ze naar de zin hebben. Dus ik moet niet gaan denken dat ik een betere tafel kan maken van resthout. Want dat zou echt een wankel product worden.
Schoenmaker.
Blijf bij je lezen. En, ja. En wat Roger Cox doet, ja, die heeft gewoon, hij is gewoon een hele goede advocaat. En hij heeft met goede argumenten zover gekregen dat de rechter uitspraak heeft gedaan. Dat Shell ook gewoon verantwoordelijk is voor alle CO2-uitstoot die gedaan wordt. Dus ja. Daar raak ik door geïnspireerd.
Ah, tof man. Fijn om te horen. Heb je nog iets wat je kwijt wil?
Nee, jullie zijn vrij uitgebreid geweest in alles wat ik mocht vertellen.
Nou, leuk.
Ja.
Nou, fijn dat je er was, man.
Dankjewel.
Je luistert naar Het Nieuwe Nassen. Een podcast van Blue City geproduceerd in opdracht van het MKB 010-programma van Gemeente Rotterdam. Wil je meer weten hoe jij aan de slag kan als ondernemer met één van deze of alle onderwerpen? Kijk op www.bluecity.nl/hetnieuwenassen of kom naar de meetup. Deze podcast is ontwikkeld dankzij de volgende mensen achter de schermen. Projectlead door Kelly Lewis met behulp van Tom Tomasoa. Redactie en productie Barbara Vos. Mixage wordt verzorgd door Jasper de Groot van Puree Productions en Jeanette Verdonk voor de marketing communicatie. En natuurlijk dankzij Blue City voor de prachtige locatie en studio.